Nog een enkele mededeling namens de kerkraad. Een herhaling van de mededeling van morgen dat er woensdagavond in de Open Hof een bezinningsuur is. In verband met de viering van het heilige avondmaal komende zondag. De aanvang woensdag is 8:00. Verder vandaag is het hulpverleningszondag. In verband hiermee kunt u bij de kerk de folder kerk naar buiten meenemen. Tot zover de mededelingen. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen zingen, gemeente, op Psalm 45? Nee, 72, 1 en 6. Geef, Heer, de koning uw rechten en uw gerechtigheid als koningszoon om uw knechten te richten met beleid. En het zesde, ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. 1 en 6 van Psalm 72. We willen een belijdenis doen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we uit het gebed des Heren. Op het bord staat het 6e vers. Ik stel voor om het 9e te zingen, want van u is het koninkrijk, o Heer. U is de kracht, u is al de eer. U die ons helpen wilt en kunt. Dus het gebed des Heren, vers 9. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Schriftlezing voor vanavond vindt u in Psalm 45. Psalm 45. Daar lezen wij Gods woord als volgt: een onderwijzing, een lied der liefden voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach op Shoshanim. Mijn hart geeft een goede reden op. Ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is een pen van een vaardige schrijver. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort in uw lippen. Daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. God, uw zwaard aan de heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid. En rijd voorspoediglijk in uw heerlijkheid op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. En uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Uw pijlen zijn scherp. Volken zullen onder u vallen. Zij treffen in het hart van des konings vijanden. Uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos. De scepter uw koninkrijks is een scepter van rechtmatigheid. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Al uw klederen zijn mirre, een aloë, een cassie uit elpenbenen paleizen van waar zij u verblijden. Dochters van koningen zijn onder uw kostelijke staatsdochteren. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijnste goud van Ofir. Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor en vergeet uw volk en uw vaders huis. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid. Terwijl hij uw Heere is, zo buig u voor hem neder. En de dochter van Tyrus, de rijken onder het volk, zullen uw aangezicht met geschenk smeken. De koningsdochter is geheel verheerlijkt inwendig. Haar kleding is van gouden borduursel. In gestikte klederen zal zij tot de koning geleid worden. De jonge dochters die achter haar zijn, haar metgezellen, zullen tot u gebracht worden. Zij zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging. Zij zullen ingaan in des koningspaleis. In plaats van uw vaderen zullen uw zonen zijn. Gij zult hen tot vorsten zetten over de ganse aarde. Ik zal uw naams doen gedenken van elk geslacht tot geslacht. Daarom zullen u de volken loven, eeuwiglijk en altoos. De tekst voor de prediking vindt u in dit gedeelte, Psalm 45, vers 11 en 12a. Deze woorden: hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor, en vergeet uw volk en uw vaders huis. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid. Tot zover de tekst. We willen de Heer bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed willen we denken aan zuster Hobbel, die maandag voor een heupoperatie naar het ziekenhuis moet. Zuster Ria Kivit mag weer thuis zijn. De zorgen zijn nog niet weg. Zuster Van der Meij is voor de tweede keer deze week opgenomen in het ziekenhuis. Ze hoopt morgen een hartkatheterisatie te ondergaan. En zuster Admiraal die moet woensdag naar het ziekenhuis voor een heupoperatie. Zullen we de Heere bidden om zijn zegen. Heere, wat zijn we bevoorrecht dat we in uw huis mogen zijn. De plek waar de genade drupt van uw lippen. De plek waar de verzoening wordt bediend en opgediend. Wat een wonder, Heere, dat u dat geeft. En dat we hier als gemeente bij elkaar mogen zijn. We hebben dat niet verdiend, we hebben niet naar u gevraagd. Maar u gaf het in ons hart, op wat voor manier dan ook. En Heere, we hebben verzoening nodig, omdat we van nature zonder u leven. Omdat we van nature op weg zijn naar het verderf. Omdat we niet kunnen sterven als de zonde niet van ons afgenomen wordt. Heere, zoudt u het willen doen? En zoudt u willen geven dat we niet verder kunnen zonder dat we die borg en middelaar, u Heere Jezus, mogen kennen en liefhebben en nodig hebben? Heere, wilt u geven dat we het verlangen in de kerk mogen zitten als de verzoening wordt opgediend? Dat we mogen eten van het voedsel wat ons wordt aangereikt. We kregen al zoveel, Heere. We mochten de zegengroet horen en ontvangen. De psalmen aanheffen. Het geloof belijden, wat samenvatting is van de belofte van het evangelie. Zo leren we. U bent al zo dichtbij gekomen. En nu bidden we, zegen de prediking. En geef dat het woord ons hart mag verbreken. En dat we door dat woord geleid mogen worden tot de koning. Maar dat we ook door dat woord gebracht mogen worden tot bekering. Want Heere, dat moet samen opgaan. Geleid worden tot de koning, de Heere Jezus. En de bekering van de zonde. Heere, geeft u daarvoor de genade. Om te breken met. Wat kan dat moeilijk zijn? En u kent ze. Voor wie dat zo'n worsteling is. En wij moeten nu belijden, Heere, dat de boosheid, de zonde ons altijd aankleeft. En dat we elke dag struikelen in veel dingen. En geneigd zijn u te vergeten en op te gaan in de dingen van de aarde. Overgeef het. En maak ons los. Op een geestelijke manier. Van alles wat Christus niet is. Leer het ons om al die dingen, schade en vuilnis te achten. Om de uitnemendheid van de kennis van u. Sterk in de strijd, Heere. Als we zo graag willen loskomen van de zonde, maar het lukt niet. De zonde zo macht is in ons leven. Misschien wel in het leven van diegene waar we ons zo aan verbonden weten. O Heere, trek ons en verlos ons en red ons. En geef, Heere, dat we mogen zien op de Heere Jezus. We bidden om uw zegen met het oog op deze voorbereidingszondag en de voorbereidingsweek. Wilt u uw kinderen trekken? En wilt u hen die geen kind van u zijn, geen bruid zijn, daaraan ontdekken en ze tot bruid maken en hen zo leiden. U kent al de bezwaren die er kunnen zijn als het gaat om de viering van het avondmaal. Maar er is wellicht ook gemakzuchtig denken en onheilige vanzelfsprekendheid. Wilt u ons daar ook van verlossen? Verlos ons van alles wat we kwijt moeten. En geef ons uw genade om het daarmee eens te zijn. We bidden voor alle zieken. Voor alle beproefden en bedroefden. Voor allen die te maken hebben met gebrokenheid. Met verdriet. Met pijn van buiten en pijn van binnen. Met een moeilijke weg tegen vlees en bloed in. Eenzaamheid. Hoewel er heel veel mensen om ons heen zijn, kunnen we zo het gevoel hebben er alleen voor te staan. Het alleen te moeten dragen. Geef uw genade, Heere. En kracht. En hulp. En help ons als gemeente om naar elkaar om te zien. Om zo elkaars lasten ook te dragen en de wet van u, Heere Jezus, te vervullen. We bidden, Heere, voor zuster van der Meij die in het ziekenhuis ligt. Voor de tweede keer in heel korte tijd. Zo kort nadat haar man moest worden opgenomen en geholpen moest worden aan zijn hart. Wees hen samen genadig en goed, maar gedenk ook zuster van der Meij als ze morgen gekatheteriseerd wordt. Heere, geef duidelijkheid. En wilt u geven dat er een oplossing mag komen. En bovenal dat zij zich samen met haar man aan uw handen mag toevertrouwen. Aan uw milde handen, uw middelaarshanden. Heere, we bidden of u zo met haar wil zijn. Wees ook met zuster Ria Kivit, Heere, die weer thuis mag zijn uit het ziekenhuis. Maar u weet dat de zorgen er nog zijn. En de onzekerheid, wat is het geweest en hoe zal het gaan? Heere, wilt u met haar zijn en haar uw vrede schenken? En Heere, geeft u nieuwe kracht en duidelijkheid. En bij alles wat onduidelijk is, Heere, u bent getrouw. En sterk En u zult uw werk voleindigen. En mag dat ook houvast geven, te midden van de storm. Heere, wees zo met haar en haar man. We bidden u voor zuster Hobbel, die morgen naar het ziekenhuis moet voor een heupoperatie. Wilt u met haar meegaan? Geef haar rust, maar bovenal vrede. En dat ze zich zo aan u mag toevertrouwen. En wilt u de operatie dan ook zegenen. Opdat ze weer verder mag en kan aan de zijde van haar man. En als ze dat vragen, dan denken we ook aan diegene die niet meer verder gaan aan de zijde van die ander die hen zo lief was. Omdat er mensen uit ons leven weggevallen zijn. Troost, Heere, de weduwen en de weduwnaren. Troost hen die op een andere manier alleen kwamen te staan. We bidden of u met zuster Admiraal wil zijn, die woensdag naar het ziekenhuis moet voor een heupoperatie. Gaat u ook met haar mee en mag deze operatie ook slagen, zodat zij haar baat mag hebben. En dat de goedertierenheid van u, dat ze die mag ervaren. En dat die haar bij u mogen brengen en houden. Zegen ook haar samen met haar man en allen die haar lief zijn. Heren, onze ogen zijn op u. Wellicht zijn er die naar het ziekenhuis moeten, maar wie namen niet genoemd worden. U weet ervan en u weet de reden van onderzoeken, de reden van het getop en de zorg. Schenk ook dan uw genade. Ja, Heren, niet alleen vrede of niet alleen rust, maar ook de echte vrede die er is in het bloed van de Heere Jezus. Zie zo in genade op ons neer, zegen allen die een taak hebben in deze dienst. Zegent u ons in het geven van onze gaven, ook als het vandaag de hulpverlening zondag is. We bidden, Heere, voor alle vormen van hulpverlening dichtbij en ver weg die gegeven mogen worden. En wilt u geven dat mensen ook daardoor geraakt, geholpen, geraakt en getrokken mogen worden tot u. Opdat de daad ook met het woord gepaard mag gaan. We bidden voor deze wereld in nood. We bidden voor uw volk Israël, voor vervolgde christenen. Denk aan hen, Heere, maar denk ook aan de kerk in het Westen, die op een andere manier vervolgd wordt. Door de Satan die rondgaat als een briesende leeuw. Waar het denken van deze wereld steeds meer en meer naar binnen sijpelt. O Heere, mogen we mensen van het woord worden en blijven. Van de waarheid van u. En zo staande blijven in deze wereld. Werk het en schenk het uit enkel genade om Christus wil. Amen. We willen nu eerst het eerste gedeelte lezen van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk, op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Omdat we nu tot onze troost het avondmaal des Heren mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij tot dat einde richten, het met dat doel gebruiken, waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking. Opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige. Aangezien de toren van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, allen die gestorven heiligen engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen met schaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegen in geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord, van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij, ruzies in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die in ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers en spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk, een aanstootgevend leven leiden, deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen rechtvaardig zijn. Volkomen en rechtvaardig, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en met de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste deel van het formulier. We gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 145. Het tweede vers: ik zal uw Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. En het zesde: de Heer is recht in al zijn weg en werk. Dus 2 en 6 van Psalm 145. En u mag uw gaven geven voor de Heer en zijn dienst. Als antwoord op de preek zingen we Psalm 45, vers 1 en vers 5. Mijn hart vervuld met helder spiegelingen. Het schoonste lied van ene koning zingen. En het vijfde, men ziet u blij in statelijke rijen. En wat er verder volgt. Gemeente, als er een trouwerij is, dan is het tegenwoordig de gewoonte om aan het eind van het feest of de receptie een foto mee te geven. En wat staat er op die foto? Het bruidspaar natuurlijk. En wat doe je als je zo'n foto krijgt? Dan kijk je naar. En dan kijk je niet per se naar die mooie bomen op de achtergrond of die mooie sportwagen. Ja, misschien ook wel eventjes. De bruid natuurlijk. De bruid, die had je al gezien, maar toch, die staat centraal. En natuurlijk zeggen we ook nog wel even van de bruidegom. Ja, hij ziet er ook mooi uit. In Psalm 45 gaat het ook over een bruiloft, een trouwerij. En net als op die foto die je dan meekrijgt, zie je in de psalm de bruid, een koningin. Prachtig is ze. Heel erg mooi, maar we zien ook een bruidegom, een koning. En wat dan meestal niet het geval is op zo'n foto die je daar meekrijgt, het is wel het geval in Psalm 45. Die koning, die springt eruit. De bruidegom, die is het mooist. En de dichter van deze psalm, Psalm 45, hij is er vol van. Van de bruid? Nee, vooral van de bruidegom. We willen vanavond luisteren naar een deel van zijn bruiloftslied onder het thema een lied over de liefde. En we letten allereerst op de liefde voor de koning. De koning, dat is dus de bruidegom. En in de tweede plaats letten we op de liefde van de koning. Dus een lied over de liefde voor de koning en de liefde van de koning. Dat schrijven we dus boven de preek. En dat zijn dus de punten. Gemeente, wie is nou die koning? En wie is nou die koningin waarin Psalm 45 over wordt gezongen? De naam van de koning komen we niet tegen. Het moet een koning zijn die in de lijn van David op de troon in Israël heeft gezeten en die op een goede en op een Bijbelse manier geregeerd heeft. En al heel vroeg in de geschiedenis, al voor de geboorte van de Heer Jezus, is deze psalm in het Jodendom toegepast op de Messias die komen zou. De Heer Jezus, want wat hier staat over een koning overstijgt het aardse. En in Hebreeën 1, daar wordt vers 7 en 8 rechtstreeks op de Heer Jezus toegepast. Het gaat dus zeker over Hem. Maar veel uitleggers die denken dat het in eerste instantie over koning Salomo gaat. En dan wijzen ze op de overeenkomsten die deze psalm heeft met Psalm 72. Een gebed voor Salomo is dat. Maar er zijn ook overeenkomsten met het Bijbelboek Hooglied, wat ook door Salomo geschreven is. En bovendien heeft het woord liefde, in vers 1, overeenkomsten met de naam die Salomo gekregen heeft van de Heere. Jedidja, de geliefde, de beminde van de Heere. Van Salomo weten we dat hij ook heel veel vrouwen had. Vrouwen uit het buitenland, prinsessen, koningsdochters, daar trouwde hij mee, vaak uit politieke overwegingen. En ook de bruid die in deze psalm getekend wordt, dat is een meisje uit het buitenland. Ze hoort volgens vers 11 immers ook bij een ander volk. Veel uitleggers die denken dat het de dochter van Farao geweest is. Dat was Salomo's allereerste vrouw. Volgens 1 Koningen 3, vers 1. En toen was het nog goed in het leven van Salomo. Want we lezen in datzelfde hoofdstuk waar die vrouw dan genoemd wordt, in vers 3 van 1 Koningen 3. En Salomo had de Heere lief. En hoe je dat dan zag in het leven van Salomo, dat hij de Heere lief had? Ja, aan zijn gehoorzaamheid. Liefde tot de Heere, dat heeft alles met gehoorzaamheid te maken. En u weet dat die gehoorzaamheid er niet altijd gebleven is in het leven van Salomo. Salomo's leven begon als het ware op de top, maar op den duur duikelde hij naar beneden. En hoe dat kwam? Zijn eigen zondige hart, jawel, trok hem naar beneden. Maar waardoor werd hij dan vooral verleid? Zijn vrouwen. En op welke manier dan nou? Die vrouwen, die namen hun afgoden mee. En Salomo die gaf daar ruimte aan op den duur. En dat had negatieve gevolgen voor deze koning. Dat had negatieve gevolgen voor het land waar deze koning koning was. Voor het volk waarover hij koning was. Maar dat had ook negatieve gevolgen voor die vrouwen zelf. Want als je met Salomo trouwt en je blijft vasthouden aan de goden van je eigen land en aan de zonden van je jeugd, de zonden die je gewend bent om te doen en te bedrijven, en als er geen breuk komt met de zonde en met het zondige verleden, dan rust er geen zegen op je leven. Al ben je dan met Salomo getrouwd. En als er geen zegen rust op je leven, dan rust de vloek van God op je leven. En de vloek, dat is het oordeel van God. De gramschap van God, de toren van de Heere. En als die op je rust, dan heb je geen toekomst. Al voel je dat helemaal niet en dan voel je je misschien gelukkig en prima. Toch is het waar, je bent vervloekt als je in ongehoorzaamheid aan God leeft. En gemeente, dat weet de Heere als geen ander. En dat gunt de Heere die bruid van Salomo niet. En dat gunt de Heere u niet, niemand. Hij wil niet dat je in de zonde leeft en daarom op weg bent naar het verderf. En daarom klinkt het aan het begin van dat tweede deel van de psalm. Als die bruid in vers 11 de aandacht krijgt van de dichter. Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor. Vergeet uw volk en het huis van uw vader. En dan zal de koning lust hebben aan uw schoonheid. Als je nu met Salomo trouwt en als je nu je intrek neemt bij Salomo, dan moet je niet blijven hangen aan dat oude, dat gezin waar je grootgebracht bent. Dat moet je vergeten en verlaten, daar moet je mee breken. Dat is in het natuurlijke leven natuurlijk ook zo. Tenminste, in zekere zin. En je moet niet letterlijk je ouderlijk huis vergeten als je trouwen mag. En dan moet je aan blijven denken, blijven liefhebben, blijven bezoeken als het kan. Want er zijn ook voorbeelden dat dat niet meer kan en dat het misgegaan is. Pijnlijk misgegaan. En dan kan je verdere leven beheersen. Maar de gezonde en de Bijbelse weg is dat je aandacht blijft geven aan je ouders en aan je broers en aan je zussen, aan dat huis, aan dat gezin waar je vandaan kwam en komt, ook als je dus getrouwd bent. Maar je moet je vader en je moeder niet meenemen je huwelijk in. Want dan komen er ook problemen. Ze moeten jou loslaten en jij moet hen loslaten. En je hebt als man en je hebt als vrouw nu zelf de verantwoordelijkheid om keuzes te maken. Verantwoordelijkheid nemen. En de vrouw staat niet meer onder verantwoordelijkheid van haar vader, maar onder die van haar man. Hij is haar Heere. Vers 12. Of Heer, zo mag je het ook vertalen. Dat klinkt natuurlijk niet zo fraai in onze cultuur. Maar het betekent heel eenvoudig dat een man het hoofd van de vrouw is. En zoals het hoofd voor het lichaam zorgt en dat lichaam koestert en beschermt, zo moet de man zijn vrouw koesteren en beschermen. Ook als ze 50 of 70 is. En zij geeft hem als hoofd het gewicht dat hem toekomt. Ze mag hem onderdanig zijn in de Heere, zoals hij onderdanig mag zijn aan Christus. En moet onderdanig zijn aan Christus. Wat een zegen als dat zo mag zijn. Wel nu, dochter, prinses, Jij die op het punt staat om te trouwen met de koning, luister eens, hoor en zie, neig uw oor, vergeet uw volk en het huis van uw vader. De afgoden die daar gediend werden, het leven dat je daar leefde, het leven zonder God, het leven voor het plezier, het leven dat horizontaal was, het leven dat gericht was op het aardse alleen maar, op een goed gevoel. Laat het achter, vergeet het, breek ermee met de vriendinnen van vroeger die de God van Israël niet dienen. Zeg het Rut maar na, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. En dan zal de koning lust hebben aan uw schoonheid. Want die koning van Israël die kan natuurlijk niet overweg met een vrouw die haar afgod meeneemt en die de zonde van vroeger aan de hand houdt. Want dat maakt zijn huwelijk kapot. Elke zonde maakt het huwelijk kapot, ook vandaag de dag. En daarom vergeet dat nou, dochter, en laat dat nou achter je als je op het punt staat om in het huwelijk te treden met deze koning. En doe het nou uit liefde voor hem. De gemeente, wat nou verwacht wordt van de bruid van Salomo, dat wordt ook verwacht van de bruid van de Heere Jezus. Van de avondmaalgangers. Om het maar even gelijk te trekken. Hopelijk kun je ook een isgelijkteken zetten. Hopelijk. Als volgende week de tafel staat aangericht en het is voorbereidingsweek. Het is natuurlijk elke week voorbereidingsweek. Want elke dag kan God je roepen om voor hem te verschijnen. Wat moet die bruid dan doen? En waartoe zijn de avondmaalgangers geroepen? Ja, waartoe zijn we ten diepste allemaal geroepen? Of je nou avondmaal viert of geen avondmaal viert. Of je daar nou mee bezig bent in je hoofd en hart of niet. Vergeet dat oude. Waar je vandaan komt en kwam. Dat vroegere leven dat misschien nog wel heel veel invloed heeft. Waar je mee gebroken hebt. En als je er nog niet mee gebroken hebt, breek dan nu. Als je echt van jezelf houdt. Als je leven je lief is, dan doe je dat. En meer nog als je van de Heere houdt. En niet zonder hem kan en niet zonder hem wil. Afstand doen van de zonde. Breken met de zonde. Dan kun je denken aan heel concrete dingen. De een moet zich bekeren van zijn tijdverspilling op het internet. En de ander die moet zich bekeren van het meer bezig zijn met het uiterlijk dan met het innerlijk. Zich bekeren van een kledingstijl die niet past bij een christen. Zich bekeren van het voorbijzien aan mensen die minder bedeeld zijn, zich bekeren van geldverspilling door het overvloedig kopen van allerlei dingen die je niet echt nodig hebt, seksuele zonde, het niet durven uitkomen voor de Heere en zijn dienst, de drift, het roken, noem allemaal maar op. We hebben net ook zo'n lijst met zonden gelezen in het avondmaalformulier. Nou, dat heeft alles te maken met dat 11e vers. Mensen die met een aanstootgevend leven zijn besmet en die daarin vast blijven zitten, die moeten zich van de tafel onthouden om hun oordeel niet te verzwaren. Beter nog, die moeten zich bekeren en tot Christus vluchten. En zo avondmaal vieren. En dan worden er allerlei zonden genoemd. Het vloeken, Gods naam misbruiken. Er wordt gewezen op allerlei occulte praktijken. Praktijken het woord en de sacramenten verachten. De ouders en de gezagsdragers ongehoorzaam zijn. Haat koesteren jegens je naaste. Getrouwd of ongetrouwd je lichaam niet rein bewaren. Ik zeg het maar in mijn eigen woorden. Hebzucht, verkwisting. Slavernij, verslaafd zijn, leugen, bedrog. Vergeet uw vaders huis en breek nou met alles wat tegen de wil van de Heere ingaat. Met alles. Vandaag. Deze voorbereidingsweek. Dat betekent ook dat je afstand doet van je eigen naam. Als je trouwt. Vandaag de dag is dat niet meer per se het geval. Maar het is wel mooi om dat als kerk ook er maar in te houden, nietwaar? Als je als meisje trouwt, dan krijg je de naam van je man. En dan staat je eigen naam achteraan. Nou, dat is nou mooi in geestelijk opzicht, gemeente. Dan wordt je eigen naam, dan word je zelf iets minder belangrijk. En dan wordt hij meer belangrijk. Dan komt hij voorop te staan. Als de Heer in je leven werkt, dan komt er een streepje door je eigen naam, een streepje door je ik. En een dubbele streep onder hij. Wat wilt u dat ik doen zal? Afstand doen van, breken met, maar dan ook hem liefhebben. En al het andere schade en vuilnis achten om de uitnemendheid van de kennis van hem. Dat is niet gemakkelijk. Maar waarom zou je het niet doen? Ga je er niet op vooruit? Ga je er niet op vooruit? Je verlaat de dwaasheid voor de wijsheid. En je geeft de lol en het korte genot op voor de eeuwige vreugde. Je doet afstand van de leugen voor de waarheid. Je verlaat de ellende voor de zaligheid. Je verlaat de afgoderij voor het dienen van de levende God. Zou dat niet heilzaam zijn? De gemeente, het wordt van ons allemaal gevraagd, nietwaar? Om onze oude natuur te doden. Die woorden zijn genoemd toen we gedoopt werden. En om in een nieuw godzalig leven te wandelen. En daarom hoor, o dochter, neig uw oor, vergeet uw volk, ontvlucht de zonde, wees radicaal. John Owen, een van de Puritijnen, hij zegt ergens, het is of jij doodt de zonde, dan kom je leven lang ook niet meer klaar, maar dan toch, of jij doodt de zonde, of de zonde doodt jou. En je gaat eraan kapot, voor eeuwig. En hoe moet dat dan? Misschien heb je het wel geprobeerd en heb je de moed verloren. En al die vermaningen en al die aansporingen, die helpen je niet verder. Die maken je alleen maar verdrietig. Dat kan. De zonde is zo'n geweldige macht. En wij zijn zo zwak. En toch blijft het waar, bekeer u. Je kunt niet zalig worden als je aan de zonde vast blijft houden. Als je de moed hebt opgegeven, zoek nieuwe moed. Maar hoe dan? En waar dan? Een gemeente met onze liefde voor de koning. Zullen we vastlopen. Let daarom eens op de liefde. Van de koning. Dat is het tweede. Wat zegt die dichter tegen die prinses? Ja, hoor. En zie. En neig uw oor. Want dat is nou onmisbaar om dat volk van uw vader te vergeten. Om te breken met de zonde. Hoor, zie, neig uw oor. Oor, wat valt er te horen en wat valt er te zien? Nou, er valt een goed woord te horen. Gedichten over een koning die veel schoner, veel mooier betekent dat, is dan alle andere mensen. Vers 2, vers 3. Hij is extreem mooi, kun je zeggen. Extreem knap. Zie eens op die koningbruid en luister nou eens naar hem. Dat is de weg. Dat is echt de enige manier om dat volk te vergeten waar je vandaan komt. Zien op die koning en denken aan hem en luisteren naar hem. Dat is de enige weg ook om om avondmaal te vieren. Dat je mag horen, mag zien, je oor neigt. Aanstaande bruid, geef je ogen nou eens goede kost en luister nou eens. Waarom is die koning nou eigenlijk zo prachtig? Schoner dan alle andere mensen. Dat heeft niet alleen te maken met zijn uiterlijk. Dat kan ook, gemeente, want het woord schoner, mooier, dat wordt ook gebruikt voor knapheid. Hè? De dochters van Job waren vrouwen, die waren knapper dan alle andere meiden in het land. En het woord wordt ook gebruikt voor die bruid in het Hooglied. Maar de schoonheid van deze koning heeft natuurlijk vooral, de knapte van de koning, heeft natuurlijk vooral te maken met zijn eigenschappen. Waarin bestond dat, die schoonheid? Onder andere in zijn aangename woorden, vers 3. Zijn militaire kracht, vers 4. En zijn zorg voor het recht, om zo ook het goede te zoeken voor zijn onderdanen. Vers 5 tot en met 8a. Allereerst dan maar dat eerste, gemeente, dat is ook het belangrijkste. En let dan maar eens op. Want terwijl die dichter over de koning wil gaan spreken, gaat hij tot de koning spreken. Dat zie je vaak in de psalmen. Dat is mooi, hè? Daar kan de Heere werken, ook in het geestelijk leven. Dat over de koning spreken overgaat in tot de koning spreken. En Matthew Henry, hij zegt dan treffend bij dit gedeelte, zij die bewondering en liefde voor de Heere Jezus hebben, moeten dat ook tegen hem zeggen. Dat mag je ook doen in je binnenkamer. Je bewondering en je liefde onder woorden brengen. Laat mij uw stem horen, zegt de bruidegom in het Hooglied. Want uw stem is zoet. Nou, en dat doet deze dichter. Genade is in uw lippen uitgestort, uitgegoten, mag je ook vertalen. Op uw lippen uitgegoten. Dat heeft in de eerste plaats waarschijnlijk te maken met de rechtspraak. Het is een koning die heel eerlijk en vol van genade recht spreekt. En daarom ontvangt hij ook zegen van God, vers 3b. Maar deze koning is ook heel heldhaftig. Hij draagt het zwaard van majesteit en heerlijkheid volgens vers 4. En als zijn soldaten hem zien, dan vliegen ze voor hem, kun je je voorstellen. Ze zijn zeer gewillig op de dag van zijn heerkracht. En onder de zegen van deze koning worden de vijanden bestreden en effectief bestreden. Zijn pijlen treffen de vijanden in het hart. Ja, niemand kan staande blijven voor deze koning. En als je dan deze versen op je in laat werken, dan, ja, dan moeten we zeggen, gaat dat echt over Salomo? Dat kan toch eigenlijk niet? Want Salomo was een koning die niet te vechten had tegen de vijanden. Het was vrede in zijn dagen, er was vrede in zijn tijd. Het zou een koning kunnen zijn die later koning was in de lijn van David. Zeker. Via de lijn van David zou God immers zijn volk zegenen. Hij pijlen, treffen de vijanden. En dat is niet uit wraak. Want zo moet je dat niet lezen in dit gedeelte. Dat het niet uit wraak is. Nee, dat die pijlen in het hart van de vijanden treffen, dat is juist uit zorg voor zijn volk. Dat heeft als doel dat er milde zegen en aangename rust in de vesting is in Israël. Shalom. Het gaat volgens vers 5 over waarheid en over zachtmoedigheid en over gerechtigheid. Wat vindt u van de koning? Is hij niet dienenswaardig? En deze dichter, hij zingt hem toe en hij schrijft het ook op, zodat het later in Israël en ook nu gezongen kan worden. Uw troon, o God, bestaat voor eeuwig en Altoos. Het is Gods troon waar die koning op zit. En tegelijk kun je ook de lijn nog trekken dat mensen soms ook goden genoemd worden in de Bijbel. Mozes en Aaron in Exodus 4 vers 16. Hoe dan ook, deze koning die mag op de troon van God namens God regeren en optreden op de aarde. En zijn scepter, zijn ijzeren staf is een scepter van rechtmatigheid, een scepter van rechtvaardigheid. Dat is troost voor dat volk. Je komt dat woord scepter ook tegen in Psalm 23, waar het dan vertaald wordt met het woordje stok. Uw stok en uw staf. Uw scepter en uw staf, die vertroosten mij. Deze koning heeft gerechtigheid lief. En hij haat de goddeloosheid. En gelukkig maar dat je zo'n koning hebt. Met zo'n man wil je toch wel trouwen. Iemand die goddeloosheid haat. En dan is het toch heel rijk dat de Heere ook goddeloosheid haat. En Salomo, want daarom gaat het juist zo goed in het land. Hij is een koning die met wijs beleid richt. Zo zongen we. Rechtvaardig, wijs en zacht regeert. En die de ellendigen en de armen niet discrimineert, maar hen juist recht doet op hun klacht. En daarom is deze koning gezegend door God. En daarom is deze koning zo voorspoedig. En daarom is er voorspoed in Israël. En daarom is het vandaag in de psalmen een feestdag. Daar komt hij tevoorschijn uit zijn paleis. Een heerlijke geur verspreidt hij. Verblijdende muziek begeleidt hem. Dat moet de strekking zijn van de inhoud van vers 9. Dochter. Prinses, waarom? Waarom zou je terugverlangen naar je vaders huis? Hoor toch eens en zie toch eens en neig je oor nou. Vergeet je volk. Hoe moet dat ooit? Dat kan niet. Ik ben er zo één mee. Ik ben er zo verworteld mee. Ik ben erin groot geworden. Het is een stuk van mijn leven. Als je daar naar kijkt, inderdaad, dat kan niet. Dat draag je altijd bij je. Maar zie nou op die koning. Hij is veel schoner, veel mooier dan alle mensen op de aarde. Alle mensen in Egypte en in Israël. Genade is op zijn lippen uitgestort. Rechtvaardig, wijs, zacht is hij. Gezegend. Gelukkiger dan met deze koning kun je niet worden. Als je hem hebt en hem kent, dan heb je alles. Gemeente, dat is de weg voor deze bruid. De manier waarop het kan. Natuurlijk, als het gaat om het achterlaten van de zonde. En als het gaat om het breken met de zonde. En als het gaat om de strijd tegen de zonde. Dan heb je soms hulp nodig. Ook in de gemeente. Hulp van anderen. Medestrijders. Medebidders. Maar vooral, zie op deze koning. Als jij geroepen wordt om de zonde van wel te zeggen, om je te bekeren, om ermee te breken. En dat vraagt de Heer ook met het oog op het heilig avondmaal. Want avondmaal vieren en de zonde vasthouden, dat kan niet. Zonder dat er bekering is in je leven, kun je geen avondmaal vieren. En mag je geen avondmaal vieren. En zul je niets ontvangen aan geestelijk goed. Van de Heere. En let er dan op hoe ik het zeg, gemeente. Zonder dat er bekering is in je leven. Dat betekent dus niet dat je volgende week naar voren loopt en zegt, ja maar hier, ik ben bekeerd. Kijk, hier kom ik. Nee. Je komt als een onwaardige in jezelf, als het goed is. als een zondaar die van genade moet leven. Ten diepste zijn er maar twee soorten mensen. De kerk. Onverzoende zondaren. En verzoende zondaren. Dat zijn ze. Bekering is er in het leven van die verzoende zondaren gekomen. Proces van strijd. Van hopen op en van zien op de Heere Jezus. En van het neigen van het oor. Heere, wilt u al die andere stemmen die ook zo hard kunnen roepen, tot zwijgen brengen? Breken met, hoe kan het ooit? Hoe kan ik de zonde van wel zeggen, de zonde doden? Hoor, gemeente, daar begint het mee. Hoor. Zie. Neig uw oor. En dat mag in de kerk, gemeente, maar dat betekent ook heel concreet dat je in deze voorbereidingsweek de stilte opzoekt. En die Bijbel opent. En je oor daar te luisteren legt. En je ogen open doet. Als je de Heere Jezus volgt. Naar dat moment waarop God de zonde niet ongestraft laat, maar die straft aan zijn lieve zoon op Golgotha. Met gevouwen handen, Heere, mag ik horen en mag ik zien. En laten we dan die verzen maar weer eens langslopen, gemeente. En als u nou bidt, dan klinkt het woord. Want van wie geldt nou bij uitstek dat hij schoner is, mooier is dan alle mensen? En van wie zingen we het nou ten diepste? Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. En van wie zegt de bruid het? Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zegt zij het niet van de hemelse bruidegom van de Heere Jezus? Wie is een koning zoals hij? Genade is op zijn lippen uitgestort. Jawel, en dan moet je denken aan Pinksteren. Toen de Heilige Geest werd uitgestort. Dan moet je denken aan een stortbui. En zo is het ook met de lippen van de Heere Jezus. Een stortvloed aan genade daalt ervan neer. Geloof je dat? Geloof je dat? Is dat het waarom hij schoner is en mooier is dan wie ook maar? En is dat het waarom je de Heere Jezus zo nodig hebt? En is dat het wat je trekt in hem? Is dat het wat je hoop geeft? Van nature, gemeente, hebben we daar geen zicht op en geen oog voor de Heere Jezus. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. En wij hebben hem niet geacht, zegt Jesaja. En zo leven we aan de genade die is uitgestort op zijn lippen voorbij. En je hebt er nog nooit wat van gemerkt in de kerk. Genade wordt uitgestort. Niet van mijn lippen, maar van de lippen van de Heere Jezus. Als je blind bent, dan zie je dat niet, geestelijk blind. En als je dood bent, dan voel je dat niet. Dan heb je geen behoefte aan genade. Totdat de Heilige Geest gaat werken in je leven en je gaat zien dat je niet aan Gods doel met je leven beantwoordt. En dat je schuldig staat en dat je hem niet onder ogen kan komen en dat schuld niet zomaar iets is. Om je schouders over op te halen en weer verder te leven. Veel mensen die weten dat wel. Die weten het. Dat ze zonder genade te ontvangen verloren zijn. Zonder bekering. toch leven ze verder. Waarom? Omdat ze niet genoeg beseffen misschien wat het nou echt betekent zonder Christus te leven? Verloren? Of komt het omdat ze niet beseffen en niet geloven ten diepste dat het echt waar is? Genade is op zijn lippen uitgestort. Dat betekent, gemeente, dat de Heere gewillig is om genade te geven. Wie we ook zijn. Denk aan die mensen op de Pinksterdag. Wat hadden ze gedaan? Ze hadden de Heere Jezus gekruisigd. En wat zegt diezelfde Heere Jezus via zijn knecht Petrus? Voor u is de belofte. En voor uw kinderen. Voor u is de vergeving. Voor u is de genade. Genade is op zijn lippen uitgestort voor die mensen die hem aan het kruis hebben genageld. Is dat geen reden om hem te voet te vallen, gemeente? Is dat geen reden om de zonde van wel te zeggen? Juist ook als je gaat beseffen dat dat niet zomaar iets is. Dat genade bij schuld hoort en dat genade gegeven wordt aan mensen die straf hebben verdiend. En juist ook als je beseft hoe God tegen de zonde aankijkt. Die kan hij niet verdragen. Dat hebben we gelezen, hè? Hij kan de zonde niet verdragen. Die zonde moet gestraft worden. En dat kon niet wachten. Totdat de hel voor alle zondaars geopend zou worden. Zo vreselijk haat God de zonde en daarom strafte hij de zonde aan zijn eigen kind. De koning, de bruidegom, die gerechtigheid lief had, die volmaakt goddeloosheid heeft gehaat. Net als zijn vader. Maar hij wilde tot goddeloosheid gemaakt worden. En hij zei tegen zijn vader: Vader, geef mij dan maar die straf. Opdat er voor die mensen die zo moeilijk de zonde kunnen loslaten. En die het maar niet geloven kunnen en willen. Vrijspraak zou zijn. Wanneer ze om genade verlegen hun handen vouwen. En zichzelf met die tollenaar op de borst slaan. Wees mij de zondaar genadig. Moet u ervan leven, gemeente. Moet je het daar nou van hebben, gaan genade. Niet meer steunen op iets van jezelf. Vastgelopen met al je weten hier. Over hoe God de mens bekeert. Zie op Jezus. Hij haat goddeloosheid. Maar hij haat ook eigen gerechtigheid. Hij kan het niet hebben, gemeente, dat u probeert om uzelf voor God aangenaam te maken. Kijk eens hoe vroom ik ben. En hoe ik de zonde achter me laat. Nou, dan moet je die anderen zien. Het is de vreze, gemeente, dat je niet beseft hoe diep het zit. En daarom klinkt het ook tot u, tot jou. Verlaat uw volk. Vergeet het huis van uw vader. En dat betekent. Denk aan hem. En zie op hem. En neig je oor naar hem. Want met mijn liefde voor de koning. Kom ik er niet en nooit. Maar met zijn liefde voor zondaren. Kan het alleen. Zijn ik voor u daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Gemeente, zullen we zo de voorbereidingsweek ingaan. Op weg naar volgende week als de tafel staat aangericht. En als aan die tafel ook wordt uitgetekend dat er genade is uitgestort op zijn lippen. En denk eraan. De zonde moet weg. De zonde moet weg uit uw leven. Door die naar Golgotha te brengen. Maar ook door radicaal te breken met. Dat mag die bruidegom toch vragen, gemeente. De bruidegom die mag toch vragen dat jij breekt als je nou met mij trouwt, als je mijn bruid wil zijn. Dat je alles wegdoet wat de relatie schaadt. De relatie met mij. Omdat ik anders mijn liefde niet aan je kwijt kan. Wat kan de Heere Jezus nou anders van je vragen? En minder van je vragen? Dan helemaal en in alles van hem te zijn. En als je achterop geraakt bent. En als je bewust zijn roepstemmen tot zwijgen gebracht hebt. En bewust je oren dicht gedaan hebt. Hoor dan nu. En zie. En neig uw oor. Kom tot Jezus. Hij haat de goddeloosheid. Maar hij heeft goddelozen. Die tot hem de toevlucht nemen. Lief. Je bent welkom bij hem. Iedereen. Iedereen. En om te komen tot het avondmaal is bekering nodig in je leven. En het werk van God in je leven. Oog voor de bruidegom, de koning. Maar om te komen tot de Heere Jezus is dat niet nodig. Er zijn geen voorwaarden. Je bent welkom. Ook al denk je misschien, het is zo schijnheilig. Het is zo schijnheilig als ik kom tot hem. Dat kan wel zijn. Misschien is het nog wel erger dan dat u denkt. Maar blijf niet weg. Kom als een schijnheilige tot hem. En loop niet verder over dat randje van de eeuwigheid. Genade. Is uitgestort op zijn lippen. En die golft je tegemoet, die genade. De prediking is Gods goede boodschap voor zondaren. En het bloed van de Heere Jezus drupt van de kansel, zei Calvijn ooit. Omdat het woord bediening van verzoening is. En dan mag die koning met wat armzalige woorden voor ogen geschilderd worden. In de dwaasheid van de prediking wordt hij aan uw hart gelegd. Laat u met God verzoenen. En dan kun je op twee manieren reageren op deze preek. Dan kun je biddend voor de koning neerknielen. En zijn bloed inroepen over je leven. Wees mij genadig, Heer. Of je gaat verder zonder hem. Verder met de zonde die je bedrijft. Maar weet je, dan moet je over hem heen stappen. Dan moet je je vanavond door zijn bloed heen waden. Terug naar je zonde leven. Ben je dat echt? Nog is het tijd, gemeente. De Heere geeft genade. En door Golgotha is de toegang vrij. En daarom dochter en zoon. Laat die zonde toch achter je. En zie op de Heere Jezus. En neem de toevlucht tot hem. Want, dan nog één keer. Genade. Genade is op zijn lippen uitgestort. Zul je dan zo de voorbereidingsweek ingaan, hangend aan die lippen, je oor neigend tot hem? Wat dunkt u van hem, gemeente? Stemt u ermee in, en jij? Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Ja, zulk een is mijn vriend. Amen. danken en bidden. Getrouwe en heilige Heere in de hemel. U die de goddeloosheid haat. En de zondaar die tot uw vlucht lief heeft. We bidden om uw ontferming. Om uw genade. Om het werk van uw geest in ons aller hart en leven. Opdat we de koning in ons hart mogen sluiten. En zo ook mogen leren dat u ons al van eeuwigheid lief had. Heere, als we nog een vreemde zijn van deze dingen. Trek ons, laat ons niet verloren gaan, jong en oud. En als we nog aan de zonde hangen, Heere, o, red ons van het verderf. En geef ons oog en hart voor u, Heere Jezus. Dank voor alles wat u schonk. Zegen ons in deze voorbereidingsweek. Geef dat we mogen horen en mogen zien en ons oor mogen neigen en zullen vergeten. Werk het, Heere, op weg naar volgende week zondag. Neem uw kinderen bij de hand. Trek ons, dan zullen we u nalopen. Heere, vergeef het gebrekkige en verkeerde. Wees met een ieder van ons, Heere. Behoed en bewaar ons overal en elke dag. Bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons voor de dood en voor een onvoorbereide dood. Ja, dat vooral. En breng ons woensdag samen en op andere momenten. Maar zeker ook volgende week zondag weer rond uw woord. Heere, we bidden het uit genade om Christus wil. Amen. We zingen tenslotte op Psalm 25, het vierde vers. Psalm 25, vers 4. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.